Welkom bij alweer aflevering 23 van het elftal van de week. We gaan toch wel rap naar het einde van het seizoen, de ontknoping in alle competities in Europa. Sommige zijn spannender dan andere, maar dat maakt voor ons niet uit, want er zijn gewoon 11 spelers elke week weer die goed genoeg gevoetbald hebben om in het elftal te staan. En dat is deze week ook weer het geval. Maar voordat we naar die 11 spelers gaan, allereerst natuurlijk aan jou de vraag, hoe gaat ie?
Goed.
Mooi.
Vandaag sport en gegeten nu en klaar om weer en de mensen toch weer kennis te maken met een paar nieuwe spelers. En dat een aantal spelers mensen niet zo goed kennen. Wat er ook aantal spelers zijn die ik bijvoorbeeld dit weekend pas voor het eerst heb zien spelen.
Ja.
Dus ik denk dat het wel een leuk elftal kan worden weer.
Ja, mooi. Ja, we hebben natuurlijk deze keer niet een heel verhaal over een klassieke en iets wat gegooid is. Dus we gaan gewoon gelijk met het elftal beginnen. Gelukkig maar overigens.
Er is niks gegooid.
Nee, er is niks. Ja, misschien wel, maar dan hebben we dat gemist.
Nee, hebben we dat gemist. Maar we gaan vanuit dat er niks gegooid is dit weekend.
Daarom. Ja, laten we gewoon gelijk maar beginnen met het elftal. Dan beginnen we gelijk met iemand die al eerder in het elftal gestaan heeft, ook na het WK. En dat is de man die voldeed aan... Ja, de enige echt belangrijkste voorwaarde die je altijd stelt aan keepers. En dat is dat ze punten pakken. Want dat deed hij dit weekend. Dat is namelijk Guillermo Ochoa van Salernitana. Die speelde...
Ja, het is niet eens dat... ik denk dat heel veel mensen niet eens wisten dat hij bestond buiten het WK. Dat mensen echt dachten dat hij voor zichzelf opsluit.
Ja.
Dat hij pas na het WK... Dat hij dan dat pas tijdens het WK zichzelf weer vrij maakt. Dat hij dan alleen het WK speelt en dan de rest zie je hem niet. Alleen bij Salernitana doet hij het eigenlijk best aardig.
Ja.
Hij heeft natuurlijk inderdaad een keer eerder in het elftal gestaan. En afgelopen vrijdag speelde Inter uit bij Salernitana. Al vroeg, om 5:00. Aangezien Inter natuurlijk Champions League voetbal had. Hè. En
ja.
Ook gewonnen gisteren met 0-2. Maar Guillermo Ochoa die verstoorde het feestje voor Inter. Het werd 1-1. Uiteindelijk door een voorzetgoal van Candreva die er zo invloog. Alleen, het was Guillermo Ochoa die met een aantal reddingen. En zeker een bal. Terwijl hij lag eigenlijk in het doel. En toen werd er nog een bal ingekopt. En uiteindelijk in het doel pakte hij nog die bal eruit. En een hele bizarre redding. Eigenlijk was het... Voor mij was hij zeker een optie voor het elftal van de week.
Mm-hmm.
Maar er waren ook andere opties. Want meestal met keepers is het zo dat ik één keeper er wel echt bovenuit steekt. Alleen dit weekend waren er best wel veel keepers die er bovenuit staken. Ik bedoel Aaron Ramsdale van Arsenal. Die zeker op het einde twee bizarre ballen pakte. Donnarumma. Gianluigi Donnarumma. Die was echt waanzinnig goed uit bij Lille. Maar ik heb gekozen voor Ochoa, ook omdat ik heb natuurlijk al vaker gezegd dat ik voetbal kijk samen met andere mensen wel eens.
Mm-hmm.
In call. En hij is natuurlijk laatst ook met Ter Stegen, dat hij helemaal gek werd omdat Ter Stegen zo'n goede wedstrijd keepte. Ik moest van hem Ochoa kiezen, anders zou ik in de problemen komen. Dus daarom heb ik ook Ochoa gekozen. Mede daarom, maar Ochoa was echt heel goed afgelopen weekend en... mede dankzij hem pakte Salernitana toch weer een belangrijk punt.
Mm. Een heel welkom punt ook. Hè, want,
Ja, zeker. En, dat is dan, natuurlijk gezegd, ik ben natuurlijk fan van keepers die punten pakken. Deze Ochoa pakte niet toch wel een aantal punten nu voor Salernitana. En 1-1 tegen Inter, uitstekend resultaat.
Ja, nou inderdaad. En wat je zegt, hij pakt punten. Ze hebben nu 5 competitiewedstrijden op rij gelijk gespeeld. En daartussen zat ook nog Milan. Dus ja.
Nee, ik knap
resultaat. Voetbal, hè?
En, met de Tony Verlena op het middenveld daar, hè?
Ja. Daar mag hij wel op middenveld voetballen, ja. Ja, overal waar hij anders komt, dan staat hij linksback voor mij. Maar goed, dat terzijde. Dan gaan we naar de volgende speler. Dan gaan we naar de verdediging. En dan beginnen we in Spanje. Bij Atletico Madrid met Mario Hermoso.
Ja, in absolute bloedvorm bij Atletico Madrid. Ja, is iemand die afgelopen weekend scoorde die een doelpunt, maakt hier een 0-1. Hij maakte, was het de 0-1?
Volgens 0-2, mij was
het,
0-2 maakte
de 0-2 was het. Ja, ze kwamen eerst op voorsprong en maakte uiteindelijk de 0-2 uit de corner. Het was Molina die maakte de 0-1. Mm-hmm. En buiten dat hij scoorde met een van zijn kwaliteiten met het hoofd. Dat is wel een van zijn kwaliteiten. Hij is goed in de lucht, want hij heeft daardoor ook wel meerdere doelpunten gemaakt op die manier. Maar ik vind hem ook verdedigend ijzersterk, positioneel heel goed. Hij kan situaties heel goed inschatten. Hij kan het spel goed lezen. Maar buiten dat is het ook iemand die technisch hartstikke vaardig is. Iemand die goed kan dribbelen. Iemand die ook als derde centrale verdediger ook wel eens mee op kan komen. Hij is goed aan de bal. Zijn voetbalvermogen is heel erg goed. Paasjes tussen de linies. Hij is snel, waardoor hij ook als het moet ook situaties met zijn snelheid kan corrigeren. En ik vind hem eigenlijk in 2023 vind ik hem een van de betere verdedigers in La Liga. En hij voegt heel erg veel toe achterin. Want ik vond hem zowel aanvallend als verdediger dit weekend belangrijk voor Atletico. En eigenlijk dit hele jaar heel erg belangrijk voor Atletico.
Ja, ik vond Mario Hermoso bij Espanyol, waar hij natuurlijk voor Atletico zat, vond ik hem al heel erg goed. En ik denk dat hij echt gemaakt is. Een verdediger die gemaakt is voor een vijfmans verdediging. Dat tenminste drie achterin staan. Want hij is natuurlijk zelf niet de langste ook. Dus
we hebben het vorig jaar natuurlijk ook gehad met vorige week hebben we het gehad met Medina, Facundo Medina.
Ja.
Daar heeft hij ook een beetje de drive naar voren toe, technisch vermogen, het goed zijn aan de bal. Dat heeft deze Mario Hermoso ook.
Ja, klopt.
Goed, jij hebt het over zijn lengte had je het net over, hè?
Ja.
Maar hij is wel iemand die goede timing heeft, goed kan koppen. Mm. Dat laat hij ook bij corners, laat hij dat zien. Die daarin ook wel belangrijk kan zijn met het hoofd. Dat heeft hij dit zo vaker laten zien. Maar ik vind het echt een ontzettend complete centrale verdediger. Want ik vond het ook een aantal keren voor dat hij ook heel vaak in de 16 komt. En vanuit daar ook gewoon in de 16 ook gewoon combineert met medespelers. Het is niet alleen verdedigend sterk, maar ook in aanvallend opzicht zijn technisch vermogen. En zijn voetbalvermogen voegt hij achterin ontzettend veel toe. En hij is eigenlijk na het WK is hij een van de best presterende spelers in Spanje, vind ik. Ik vind hem echt heel goed en erg constant. En Atletico doet het ook heel erg goed in de competitie de laatste maanden.
Mm-hmm.
Ik vind dat hij bijvoorbeeld een ontzettend belangrijke rol daarin speelt, Mario Hermoso.
Ja, absoluut. En wat je zegt, hij is de laatste weken, dat zie je ook terug als je een beetje naar de statistieken kijkt, dat hij, zeg maar, sinds de winterstop eigenlijk, dus sinds het WK, dat hij eigenlijk alleen maar beter geworden is. En die drive naar voren, ja, ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar er zit best wel, als je door de statistieken heen kijkt van dit seizoen, dan zie je dat ook heel erg in terug, dat hij heel erg goed met de bal naar voren willen. Dus dat komt eigenlijk overal wel in terug. En wat ik al zei, hij was bij Espanyol, was hij eigenlijk al een van mijn favoriete Spaanse verdedigers.
Ja, dat was hij ook. Hij was bij Espanyol heel goed en heeft hij natuurlijk die overstap gemaakt naar de Atletico.
Ja.
En daar, ik vind hem nu echt zeker in de vorm van zijn leven. En ik kan het ook wel hij heeft een aantal statistieken bekijken, want voorlezen. Want hij heeft 8 keer de bal teruggewonnen bijvoorbeeld. Uit 5 van de 9 dieptepaasjes. Hij heeft uiteindelijk 67 paasjes verstuurd in deze wedstrijd. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook, waar ik het natuurlijk heb over dat hij in de lucht sterk is. Hij heeft 4 van de 5 luchtduels gewonnen. Dus daar komt ook naar voren zijn timing voor koppen en zijn kopkracht. En daarom heb ik voor Mario Hermoso gekozen.
Ja, absoluut.
Maar ik had ook voor zijn partner daarnaast José Jiménez kunnen kiezen. Die vond ik ook ijzersterk.
Ja.
Maar ook mede door het doelpunt van hem en ook zijn vorm na het WK. Heb ik het eigenlijk voor Mario Hermoso gekozen.
Yes. Dan gaan we door naar de volgende verdediger. En daarvoor gaan we naar Frankrijk. Naar iemand die natuurlijk heel lang op middenveld gestaan heeft ook.
Ja.
Nu achterin. Dus Danilo Pereira, de oude Roda JC-speler.
Ja.
Heel lang geleden hoor, is dat.
Maar ik denk ook dat dit een beetje een Asensio verhaal is. Ik denk dat het wel vaker benoemd is. Danilo Pereira. Maar Danilo Pereira, eigenlijk al lange tijd centrale verdediger. Paris speelt natuurlijk in de driemansformatie, hè, dit jaar. En hij is daarin, speelt hij natuurlijk als centrale verdediger nu ook. Samen met Marquinhos en Ramos vaak.
Ja.
En Ja, ik heb dan Roma niet gekozen. Ik heb natuurlijk ervoor gezet een van de redenen waarom. Maar ja, daar heb ik wel een andere speler gekozen van Paris. Die vond ik net zo belangrijk. Danilo Pereira. Hij heeft elke keer heel belangrijk ingegrepen. Waardoor hij eigenlijk twee zeker lijkende doelpunten van Lille voorkwam. En ik vind hem eigenlijk dit seizoen echt heel goed presteren als centraal verdediger. Het is niet de eerste keer dat hij opvalt achterin. Want hij is wel iemand die situaties kan lezen. Iemand die ook met zijn fysieke kracht erg goed is, maar ook agressiviteit in de duels agressiviteit gooien. En dat zie je ook wel als hij duels aangaat, dat hij wel echt tot het gaatje gaat. En dat hij ook daardoor ook ja, duels kan winnen. En op belangrijke momenten ook inderdaad ja, een blok kunnen neerzetten, waardoor ja, hij doelpunt voorkwam. Ja, dat vind ik wel leuk om te zien dat hij dus als een verdedigende middenveld, want dat heeft hij natuurlijk altijd gehad hè, op het middenveld. Iemand die duels kan winnen, verdedigend sterk is. Ja, die, dat past natuurlijk ook prima centraal achterin als een van de drie centrale verdedigers. Ja, hij heeft een aantal keren goed ingegrepen voor Paris. En waardoor ze een hele belangrijke en een hele lastige uitwedstrijd wonnen. Want het ging absoluut niet gemakkelijk.
Nee.
Paris vond het juist de mindere ploeg in deze wedstrijd. Maar ja, mede dankzij Donnarumma. En ook absoluut Danilo Pereira wonnen ze deze wedstrijd.
Ja, inderdaad. En als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat ook in terug. Want eigenlijk aanvallend is alles in het voordeel van Nice. Met expected goals ligt hoger, de schoten op doel liggen hoger, alles daarin ligt hoger. En als je dan naar de verdediging gaat, waar we het natuurlijk over hebben met Danilo, daar is eigenlijk Paris in alles beter geweest. En Je hoort vaak trainers roepen in topduels. Je wint een wedstrijd als je meer duels wint dan je tegenstander. En dat is echt, ja, precies wat ze gedaan hebben. Verdedigende duels hebben ze echt ja, het merendeel van gewonnen. Dat kan natuurlijk
ja,
komen doordat ze meer moesten verdedigen. Maar dan nog, ja.
Ja, kijk, daar kan je dan repareren natuurlijk wel op een boodschap sturen. In het verdedigende gedeelte. Want ja, dat heeft hij natuurlijk wel. Situaties kunnen inschatten. Kijk, als centrale verdediger heb je dat natuurlijk ook als nummer 16 instinct. Maar centraal achterin heb je dat ook. Maar ook gewoon goed kunnen ingrijpen. Op de juiste manier kunnen ingrijpen. Zonder overtreding te gaan. Op een goede agressieve manier kunnen ingrijpen. Dat is belangrijk.
Mm-hmm.
Je kan agressief ingrijpen en het gaat fout. Maar je kan op een goede manier agressief ingrijpen. Dan gaat het goed. En dat zie je in deze voorbeeld terug. Dat hij, vond ik, inderdaad heel sterk in deze wedstrijd. En heel belangrijk achterin. En hij is dit zo'n eigenlijk al een aantal keren belangrijk geweest. Dus het verbaast me niet dat Danilo Pereira goed was afgelopen weekend. En als ik ja, een paar statistieken kan opnoemen van Pereira om een beetje te onderbouwen. Hij heeft trouwens ook nog in aanvallend opzicht nog op de lat gekopt. Maar bijvoorbeeld 5 keer de bal teruggewonnen. 4 keer uitverdedigd via het koppen. Hij heeft 6 keer uitverdedigd. 2 bloks. Nou ja, dat waren ook een van die kansen natuurlijk. Hij heeft 3 van de 3 grondduels gewonnen. Dus hij is ontzettend belangrijk geweest. Voor Paris afgelopen weekend. En vandaar dat ik Danilo Pereira heb gekozen in het elftal.
Ja, nee, helemaal terecht inderdaad. Want ik bedoel, het is natuurlijk best wel. Hij doet het nu al een tijdje echt achterin. Maar het is wel ja, toch wel knap dat hij dat ja, zo gemakkelijk eigenlijk omschakelt. Nou ja, een relatief nieuwe positie natuurlijk. Hij heeft het wel vaker gestaan. Maar toch.
Ja, maar hij is tactisch sterk. En dat vind ik wel. Hij is tactisch sterk en hij kan ook. Bepaalde situaties op het veld, bepaalde momenten wijzigingen op het veld, kan hij altijd heel snel oppakken. Nou, dat heeft natuurlijk ook, hij heeft natuurlijk ook heel zeer veel ervaringen. Hij heeft natuurlijk heel lang, hij is natuurlijk aanvoerder geweest bij Porto.
Ja.
Hij is natuurlijk bij het Portugese nationale elftal, natuurlijk heeft hij het EK gewonnen. Nu bij Paris zijn ze eigenlijk jaren op het middenveld en nu centraal achterin. Ja, het is natuurlijk wel een speler met ontzettend veel ervaring en het is ook een ontzettend goede speler. En, vandaar dat ik ja, afgelopen weekend heeft die Paris er toch wel mede uitgesleept in een ontzettend lastige wedstrijd. Want het ging absoluut niet van harte voor Paris.
Nee, zeker niet. En dan was hij daarin de meest ja, stabiele factor achterin. En waardoor ze dus uiteindelijk met 2-0 wonnen.
Ja.
En Lans weer op 6 punten zetten. Want die waren natuurlijk weer dichterbij gekomen.
En dit weekend spelen ze tegen elkaar. Hè?
Ja.
Dat is een ontzettend belangrijke wedstrijd. Hè? Als Lans wint 3 punten verschil. Dan is het alles mogelijk.
Absoluut. Dus dat is er eentje voor iedereen om in de gaten te houden. Die wedstrijd dan in ieder geval. Dan kun je ook gelijk naar Danilo kijken. Dan Gaan we naar de volgende verdediger, de laatste van de drie. En dan komen we uit in Italië bij de aanstaande landskampioen. Want dat is wachten totdat dat een keer gaat gebeuren. Voor mij moeten ze nog 2-3 wedstrijdjes winnen. En dan zijn ze er wel.
Ja, is niet zo lang meer.
Nee, zoiets. En dan komen we bij Giovanni Di Lorenzo. Komen we dan terecht.
Spelen vanavond, hè?
Ja.
Tegen AC Milan. En, vorige week verloren ze met 4-0 in Napoli. Toen stond de speler van Milan erin. Dit weekend wel gewonnen. En ja, mede dankzij Giovanni Di Lorenzo. Een van mijn favoriete backs in het voetbal. Want ja, ik vind het een ontzettend goede speler. Want ik vind hem fysiek sterk. Maar ik vind ook de drive die hij heeft naar voren toe. Aanvallend heeft hij ontzettende drive naar voren toe. Als het gaat om vaak ook in een combinatie met de rechtsbuiten die daar speelt. Ja, het kan dan de ene keer Politano zijn, de ene keer Lozano. Hij is ook iemand die juist het gevoel heeft voor positie kiezen. Ook voor het in de 16 een gevaarlijke plekken komen. Nou, hij scoorde afgelopen weekend een doelpunt aangeven van Kim Min-jae.
Mm-hmm.
Stond hij op de juiste plek in de 16 om de bal binnen te schieten. Dus dat heeft hij wel vaker. Het is niet alleen in deze wedstrijd, maar wel vaker heeft hij goed gevoel voor positie kiezen in de 16. Eigenlijk een soort van spits. Dat vind ik toch wel knap dat hij dat dan als rechtsback heeft. Maar ik vond hem ook verdedigend op zich heel sterk. Voorzet was toen nog bij 1-2. En voorzet werd aan de rechterkant gegeven. En hij leek voor het intikken. Alleen ja, Di Lorenzo tikte die bal nog net weg. Waardoor hij eigenlijk een zeker lijkend doelpunt voorkwam. Dus zowel een aanvallend op zich belangrijk met een doelpunt. Als in een verdedigend opzicht belangrijk geweest. Ja, Giovanni Di Lorenzo is natuurlijk ook de aanvoerder, hè, van dit Napoli.
Ja.
Toch nog, eigenlijk nog best wel jong. Hè? En dan al aanvoerder zijn van Napoli. Van de aanstaande kampioen. Dat zegt ook wel heel veel. Want hij is ook wel een slimme jongen, een intelligente jongen. En een jongen die eigenlijk gewoon de hele rechterkant bestrijkt. En dat hij heel erg goed doet bij Napoli dit seizoen. En dat is ook een van de redenen dat ik hem gekozen heb. Omdat hij ook wel verdient. Als je ziet hoe hij dit seizoen presteert. Eigenlijk jaren presteert hij natuurlijk ook de nationale ploeg van Italië. Vind ik hem vaak heel erg goed. Het is een ontzettend betrouwbare rechtsback. En verdedigend betrouwbaar, maar ook aanvallend ijzersterk. Ja, hij heeft gewoon... Hij heeft gewoon veel, heeft goede voorzet in huis. Hij heeft de drive, hij heeft het technisch vermogen, hij is fysiek sterk. En vandaar dat ik gekozen heb voor Giovanni Di Lorenzo.
Ja, dat is natuurlijk wel een opvallende verschijning. Hè? Want hij is natuurlijk 1,88 is hij volgens mij. Best lang voor een back. Maar goed, ja, prima voetballer. Aanvallend, verdedigend is hij goed.
Ja, hij is heel goed aan de bal ook. En hij speelt ook vaak, hij kan ook heel vaak aan de binnenkant spelen. Als bijvoorbeeld hij buiten spelen heel breed staat, kan hij natuurlijk vaak vanaf de binnenkant komen. Maar hij kan natuurlijk ook van de buitenkant komen. Hij kan ook heel vaak in de 16 komen. Dus hij is ook heel veelzijdig, deze Giovanni Di Lorenzo. En dat is een van de redenen dat ik hem gekozen heb. Omdat hij afgelopen weekend zowel aanvallend als verdedigend heel belangrijk was geweest.
Ja, en het is natuurlijk ook een belangrijke overwinning die ze boeken. Want ja, het weekend, wat voor wat je net al noemde, vorige week natuurlijk met 0-4 afgedroogd. Of het week ervoor alweer door Milan. En natuurlijk, de voorsprong is heel groot, maar dan moet je dat vertrouwen moet je natuurlijk wel houden. En dat
zeker
je mee lukt toch wel.
Na Milan vanavond, want dat is een hele interessante wedstrijd, omdat je toch benieuwd bent hoe Napoli dat plan van Milan, wat vorige week fantastisch uitpakt, hoe ze dat nu onschadelijk kunnen gaan maken. Want als dat op dezelfde manier gaat, dan gaat Napoli weer heel erg moeilijk krijgen vanavond.
Absoluut. Dat, daar kun je dan wel van uitgaan. Ja, weet je, dat is altijd lastig. En ik, weet je, hij was op het EK was hij natuurlijk heel goed. Maar het is sowieso gewoon prima voetballer. En hij, over een paar weken staat hij als aanvoerder bij de huldiging lekker te juichen. Dat ze kampioen zijn geworden. Dan gaan we naar het middenveld. En dan komen we in Engeland. In Manchester. Bij Bruno Fernandes. Die wonnen met 2-0 van Everton.
Ja. Ik heb genoten van Bruno Fernandes afgelopen weekend. In een nieuwe rol. Hij speelde eigenlijk als spelverdeler voor de verdediging. Eigenlijk een beetje in een soort Frenkie de Jong rol-achtig. En hij was aan de bal echt magistraal goed met zijn passing. Er lag ontzettend veel ruimte achter de verdediging van Everton. En hij legde ze elke keer echt geweldig neer. Eigenlijk in deze wedstrijd. Het is dat de aanvallers van United niet scherp waren. Maar deze wedstrijd 2-3 assists kunnen hebben in de eerste helft. En ik vond in deze nieuwe rol vond ik me erg goed. En Sabitzer speelde wat meer naar voren toe. Was toch meer iemand die veel meer ook in de 16 kwam, rond de 16 kwam. Ja, en hij kan vanuit daar ja, kan hij kansen creëren. Dat deed Sabitzer ook. Echt een aantal ballen, goede ballen klaar voor zijn medespelers, waar ook grote kansen uitkwam. Maar is ook iemand die met zijn loopacties ook weer ruimte creëert voor andere mensen. Maar ik vond Sabitzer bijvoorbeeld ook in verdedigend opzicht belangrijk. Dus ik moet zeggen dat ik dit wel. Ik vond het wel aardig werken zo met Bruno Fernandes. Eigenlijk als spelverdediger voor de 16. Voor de verdediging en Sabitzer wat hoger op het veld. En daarin vond ik ook McTominay, die natuurlijk ook altijd veel meters maakte. En ook altijd deze wedstrijd heel veel diepgang zorgde. Nou, ook doelpunt maakte. Vond ik dit wel aardig werk en vond ik dit van Erik ten Hag toch wel een aardig plan. En ja, Bruno Fernandes zo voor de verdediging heeft het spel voor zich. En dan heeft natuurlijk de inzicht en de traptechniek heeft hij. Dus hij was dit weekend erg goed, vond ik.
Ja, absoluut. Het is... Ja goed, je weet natuurlijk, we weten allemaal wat hij kan en dat hij heel goed kan voetballen en dat hij ze overal neer kan leggen, dat weet je natuurlijk al. Alleen dat het dan ook nog in zo'n ja, nieuwere rol lukt, want het is natuurlijk wel een tegenstander, Everton, die, ja, die hebben het moeilijk, daar weet je van dat ze eigenlijk voor een puntje komen. Dan is het inderdaad wel een hele goede zet om dat te doen, om hem daar neer te zetten en daarnaast.
Ja, als je gaat kijken wat op deze positie, hij heeft 102 paasjes verstuurd. Dat is aardig wat.
Flink.
En hij heeft de meeste kansen gecreëerd van deze wedstrijd. Hij heeft 6 kansen gecreëerd. Dat is heel knap. Hè? Als jij op die positie 6 kansen creëert.
Ja.
Dat is heel goed. En ja, hij was absoluut de beste man op het veld. En de meest dominante man op het veld. En vandaar dat ik ja, eigenlijk niet om Bruno Fernandes heen kon. Want ik heb echt van hem genoten. Ja, hij was echt magistraal goed. En vandaar dat ik gekozen heb voor Bruno Fernandes.
Ja, en ik wil ook nog heel kort even die McTominay benoemen, want die is natuurlijk best wel in vorm aan het raken de laatste tijd. Ja. En het werkt met die twee naast elkaar, werkt wel. Want je ziet, als je Fernandes verdedigt natuurlijk niet extreem veel. Daar ligt zijn sterkte natuurlijk ook helemaal niet. Maar McTominay daarnaast, die gaat elk duel aan wat hij tegenkomt.
En, uiteindelijk ja. Denk ik wel, als jij, McTominay is ook wel heel veel een loper.
Ja.
Dat wel iemand als een Casemiro, als hij weer terug is.
Veel beter
dat is wel, die is nodig.
Ja.
Everton is natuurlijk ook wel een tegenstander waar het kan.
Mm-hmm.
Die gaat zich ook wel erg terug. En dat komt tegen Everton. Alleen straks tegen betere tegenstanders. Dan heb je. Casemiro was geschorst, die is nu weer terug. Casemiro is ongetwijfeld hartstikke belangrijk. Alleen als je ziet hoe. McTominay het eigenlijk doet op dit moment. Hè. Vooral als loper heel veel in de 16 komen. Eigenlijk een beetje de rol van Donny van der Beek. Hè. Weet je, maar die heeft natuurlijk ook heel veel in de 16 en rond de 16 komen. Dat heeft hij nu ook. En daar kwam het doelpunt uit. Hij heeft natuurlijk in de interlandperiode 4 keer gescoord. En heeft nu ook weer een doelpunt gemaakt. En ja, ik vond het aardig werk op dit moment bij United. Ik vond dat ze echt heel goed speelden de eerste helft. Ik heb echt genoten van Manchester United, want ik vond het echt heel goed werken op deze manier. Met toch ja, spelers op andere posities die je toch 1, 2, 3 niet verwacht.
Nee.
Maar ze vulden eigenlijk allemaal heel goed in en het werkte heel goed. En ja, vandaar dat ik Bruno Fernandes heb gekozen, want hij was, vond ik, de absolute smaakmaker.
Absoluut, absoluut. En natuurlijk Malasia ook nog, hè. Wilde ik als Feyenoord-fan even benoemen dat hij ook wel heel goed was.
Nou,
nee, ja.
Ik vond de tweede helft iets beter.
Nee,
maar ik vond hem de eerste helft een aantal keren. Had hij een aantal keren van die rare momenten dat hij een bal door zijn voet liet gaan. Of een paar, wat paar technische fouten. Hij groeide de tweede helft wel een stukken beter in.
Mm-hmm.
Maar ja, natuurlijk, Luke Shaw is natuurlijk wel de absolute linksback. Die dit seizoen ook heel erg goed heeft gedaan. Maar ja, mijn laatste heeft nog genoeg stappen te zetten, natuurlijk.
Ja hoor. En ook genoeg tijd nog, dus wat dat betreft.
Zeker.
Dan gaan we door. We blijven in Engeland. Dan gaan we naar Wolves. Met João Gomez.
Ja. Ja, Wolves 1-0 gewonnen. Belangrijke overwinning tegen Chelsea. Ja, we kunnen wel over Chelsea hebben. Maar dat is natuurlijk wel het meest treurig wat er nu aan de hand is. Als je kijkt dat ze... Daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Alleen...
Ja,
het is een chaos daar. Maar ze wonnen met 1-0. Wolves, doelpunt van Matheus Núñez. Echt een schitterende goal. Echt, als je het niet gezien hebt, terugkijken waard. Echt een waanzinnige goal. Maar ik heb gekozen voor deze João. En ja, ik vond hem echt, echt heel goed spelen. Ik ken hem nog niet. Maar het was een speler die ja, echt zoveel meters maakte op het veld. Echt, echt agressieve manier duels aangaan. Ballen veroveren, meters maken. Ik echt, echt, echt genoten van hem. Omdat hij ja, gewoon echt door het gaatje ging. En ontzettend veel ballen veroveren op het veld. En ja, Chelsea middenveld heel erg lastig maakte. En hij kreeg natuurlijk ook wel staande ovatie en veel gejuich. Maar ja, ik vond het wel interessant om te zien. Deze jonge, deze speler die toch ineens in de basis staat. En dan ja, toch wel echt, echt met ontzettend veel enthousiasme speelt. Echt, echt gewoon met enthousiasme gewoon duels aangaat. Met enthousiasme meters maakt. Ja, dat vond ik wel leuk om te zien. En vandaar dat ik hem heb gekozen.
Ja. Ja, ik moet eerst zeggen, ik ken hem ook niet. Ik heb hem even opgezocht. Hij is voor 19 miljoen euro is die uiteindelijk overgekomen in januari. Dus de afgelopen transferperiode. En daarvoor zat hij bij Flamengo. Daar komt hij ook uit de jeugd. Dus, maar goed, hij is pas 22. Hij heeft echt maar een paar wedstrijdjes meegedaan. 2 keer in de basis gestaan. 5 keer meegevoetbald. Weinig minuutjes gemaakt. Maar echt 250 minuten meegespeeld tot nu toe. En dat is natuurlijk niet heel veel. Maar in de afgelopen wedstrijd waar we het natuurlijk voornamelijk op baseren. Was hij gewoon heel goed. Solide in zijn passes. Verdedigend is die, was hij prima. Zijn duels. Ja, hij gaat er best veel aan. Hij wint ook best redelijk zijn duels. Ja, het is een, gewoon een hele een prima. Als je puur naar statistiek kijkt, prima voetballer.
Ja, hij heeft, zeker, hij heeft 10 keer de bal teruggewonnen. 4 keer aanverdedigd. Ja. 2 onderscheppingen. 3 tackles van de 5. Ja, was eigenlijk allemaal op het veld. Was hij, was overal op het veld te vinden. En overal ja, werkte hij ontzettend hard om, om ballen te veroveren. En duels te winnen. En ja, ik heb van hem genoten. Van zijn enthousiasme heb ik genoten. En vandaar dat ik João Gomes heb gekozen. Toch een speler die ik niet zo goed kende. Dus altijd leuk om zulke spelers te benoemen. En voortaan toch wel een speler om in de gaten te houden.
Zeker. En
hij heeft ook een doelpunt gemaakt. Hè? Hij heeft tegen...
Ja, ja, ja.
Hij heeft 1 doelpunt gemaakt. Tegen Southampton.
Ja.
Een paar weken geleden. En, of ja, 2 maanden geleden eigenlijk. En, ja, het was pas zijn vijfde wedstrijd.
Ja.
Dus leuk om te zien dat ja, zo'n speler dan ja, nu in de winter overkomt. En ja, afgelopen weekend dan tegen Chelsea... tegen toch wel niet de minste middenvelders natuurlijk. Met Enzo Fernandez, Kovacic en Gallagher. Dat hij zo uitblinkt tegen dat middenveld. Ja, dat is, vind ik leuk om te zien. Dus vandaar dat ik João Gomes heb gekozen.
Zeker. En eentje om in de gaten te houden voor de toekomst. Want dit seizoen speelt hij natuurlijk nog niet zo heel veel. Maar wie weet dat het steeds beter wordt. Dan gaan we door. En dan gaan we naar de volgende middenvelder. En dat is... Joe Rothwell van Bournemouth. Dat is ook iemand die mij volledig onbekend was.
Ja, mij ook. Mij ook. Ja, Bournemouth won met 1-0 bij Leicester City.
Ja.
Knappe zege verder. Want de nul houden... Niet dat Leicester het heel goed doet hoor. Maar ja, het is toch wel uit bij Leicester 0-1 winnen. Omdat Bournemouth natuurlijk ook een degradatie kan. Dat is gewoon een hele belangrijke zege. Want het is gewoon echt een degradatiewedstrijd.
Ja.
En ik vond deze Joe Rothwell vond ik echt een grote uitblinker op het middenveld van Bournemouth. Ik vond hem ontzettend kalm, ontzettend rustig. Ook onder druk, vrij kalm. Kon altijd de juiste oplossing vinden. Als het gaat om bijvoorbeeld... nee. Ja. Oké, laat maar zitten. Gaan we door. Ik begin wel gewoon opnieuw. Gewoon, ja. Ja, ik moet zeggen, ik ken hem ook nog niet. Alleen, ja, ik vond... zag hem afgelopen weekend spelen. Uit bij Leicester City. En ik vond hem echt een grote uitblinker. Aan de bal, ontzettend kalm, ontzettend rustig. Iemand die het spel vormgaf bij Bournemouth. Aan de bal, ontzettend rustig. Ook onder druk. Bijvoorbeeld heel kalm blijven. Uitkappen, wegdraaien bij de tegenstander. Echt degene die het dicteerde. Tempo bepaalde. Met passes vooruitgevend. In de combinatie. Het spel verdelen. Ook het spel verleggen van kant naar kant. Vond ik hem ja, de grote uitblinker. Hij zorgde eigenlijk voor dat Bournemouth aan het voetballen kwam op het middenveld. En hij was echt rustpunt op het middenveld. En hij was degene die eigenlijk het spel dicteerde. En het middenveld domineerde bij Bournemouth. En echt het middenveld bij de hand nam. Vandaar dat ik het toch leuk vind om hem te kiezen. Ook weer een speler die minder bekend is. En ook een speler die ik niet heel vaak heb zien spelen. Maar ik heb wel in zijn verhaal gedoken. En ja, hij is wel een enorm belangrijke speler geworden. Want sinds hij speelt, ja, is bij Bournemouth wel een stukje beter. En hij zorgt wel echt voor het voetballende vermogen en voor de rust op het middenveld. En ook degene die eigenlijk het tempo bepaalt bij Bournemouth. En hij was ontzettend dominant afgelopen weekend en een van de ja, eigenlijk een van de betere spelers. Zowel met bal, maar ook zonder bal in het druk zetten. Vond ik hem heel erg goed. Dus vandaar dat ik gekozen heb voor Joe Rodwell.
Ja, nou als je inderdaad als je naar zijn statistiek kijkt, de wedstrijden dat hij begint, in de basis begint, zijn over het algemeen de wedstrijden dat het ook goed gaat bij Bournemouth. Goede resultaten behaald worden. Ja, er is niet heel veel echt te zeggen over zijn statistieken. Ik bedoel, wat je zegt, passing is gewoon heel goed. Dat zie je in zijn percentages terug. Ja, defensief is die prima. Ja, verder is interessant. Hij komt uit de jeugd van Manchester United. Dus het is geen koekenbakker. Maar daar anders kom je natuurlijk ook niet in de Premier League terecht. Ja, heeft hiervoor in de Championship ook al echt bijna 200 wedstrijden erop zitten. Dus het is voor ons een onbekende speler. Maar ja, zijn CV spreekt voor zich.
Nou ja, hij is mij niet heel onbekend. Maar het is niet een speler die ik wekelijks zie spelen.
Nee.
Maar ik moet zeggen, dit weet je echt een touwtje in handen. Maar ook als je naar de statistieken kijkt, hij is degene die de meeste kansen heeft gekeerd in deze wedstrijd.
Ja.
Hij is ook degene met de meeste dribbles in deze wedstrijd. En dat is natuurlijk bedoeld met degene als hij onder druk komt te staan, ook de rust bewaart om mensen uit te kappen, weg te draaien. Hij raakt niet in paniek. En dat is wel fijn om zo'n speler in je elftal te hebben die ervoor zorgt dat je niet balverlies leidt. Die zorgt dat de bal in de ploeg blijft. Die ervoor zorgt dat je aan voetballen toekomt.
Ja.
En zo'n speler heb je eigenlijk nodig in je elftal. Hij is echt gewoon het rustpunt van het elftal. En vandaar dat ik Joe Rodwell wilde kiezen. Omdat ik echt van hem genoten heb afgelopen weekend bij Bournemouth. Dan zo'n jongen die zo vaak ziet spelen. Maar dan zo ziet uitblinken bij een ploeg wat dan toch tegen degradatie speelt. Dat vond ik leuk om te zien. Dus vandaar dat ik gekozen heb voor Joe Rodwell.
Ja, nou helemaal duidelijk. Dan gaan we naar de laatste van de vier middenvelders. En dan gaan we naar de nummer 2, als ik dat goed zeg, dat dacht ik wel, van Italië. Dat is Lazio.
Ja.
En die wonnen met 2-1 van Juventus.
Ja, Matteo Zaccagni.
Ja.
Ja, dat vind ik een hele interessante voetballer. Matteo Zaccagni. Die komt van Hellas Verona vandaan. Die speelt bij Hellas Verona. En daar heb ik hem eigenlijk leren kennen. Echt een geweldige voetballer. Technisch vermogen echt subliem. Hij is technisch ontzettend vaardig. Maar hij koppelt dat ook gewoon met rendement. Met inzicht. Heeft een goede trap in de benen. Kan makkelijk scoren. Kan makkelijk medespelers vinden. En afgelopen weekend met een goal en assist. En een grote uitblinker tegen Juventus. Een hele belangrijke zege. Zeker omdat Juventus natuurlijk heeft al min 15 punten. Maar het is nog lang niet zeker dat zij dat ook. Dat dat definitief is. Kan nog worden teruggedraaid. Dan is dit zeker voor laatst een hele belangrijke zege. En ook als je ziet wat de rest heeft gedaan. Milan gelijk gespeeld.
Mm-hmm.
Inter gelijk gespeeld. Is natuurlijk een vrij belangrijke zege geweest van Lazio. Waardoor ze toch een aardige marge hebben nu op de nummer 3. En ja. Wat Maurizio Sarri daar presteert nu met Lazio is heel knap. En deze Zaccagni is eigenlijk bijna wekelijks. Of misschien wel wekelijks de grote uitblinker bij Lazio.
Ja, absoluut. En dat zie je ook inderdaad in zijn statistieken. Hij voor deze wedstrijd specifiek natuurlijk een goal en een assist. Maar verder, weet je, zijn passing is gewoon heel goed. Hij heeft zijn dribbles lukken meer dan de helft van. En ook in al zijn andere wedstrijden zie je dat ze allemaal terugkomen elke keer. Het enige bij Lazio natuurlijk wat een beetje een smetje is op het seizoen is dat Europees volledig mislukt is.
Ja.
Maar dat, ja goed, dat zal ze denk ik een worst zijn als ze tweede worden.
Ja, volgens mij spelen ze Champions League die kans vrij aanwezig.
Ja.
We staan er goed voor op dit moment. En ja, wat Sarri presteert als je tweede staat achter, zullen dan eventjes die 15 punten van Juve even weglaten nu, want anders zou Juve, maar als je gaat kijken naar als je tweede staat achter Napoli, ja, dan presteer je gewoon heel goed.
Ja.
En Sarri alle complimenten toe. En mede dankzij deze Matteo Zaccagni. Maar er vond ook de assist van, dat moet ik nu wel bespreken, die assist van Luis Alberto. En Hakas even een, ja, een schitterende assist. Een soort van. Ja, ik weet niet precies hoe je dat moet benoemen, maar de term. Het was niet echt een hakje. Maar het was echt een schitterende assist. En ja, die moet je toch wel terugkijken.
Ja.
En, want dat is echt de moeite waard. Want het is echt een schitterende assist van Luis Alberto. En ja, dat. Vandaar dus een van de redenen ook dat ik. Ja, ik ben echt wel fan van Luis Alberto. En hij heeft natuurlijk een tijdje op de bank gezeten, Luis Alberto. Ja. Eigenlijk schandalig geworden. Eigenlijk gewoon te schandalig geworden.
Zo'n goede voetballer is dat.
Hij is fantastisch goed. Maar over Matteo Zaccagni. Kijk, ik heb het natuurlijk over zijn aanvallende kwaliteiten. Maar hij is ook iemand die ook in verdedigend opzicht heel veel werk verricht. Meters terugmaken om mee te verdedigen. En dat is wel, in het hedendaagse voetbal, moet je dat als buitenspeler wel hebben. En
ja.
Hij is vrij compleet daarin ook. En, ja, ik heb opnieuw weer genoten van Matteo Zaccagni. Zo, eigenlijk bijna wekelijks bij Lazio is hij een van de grote uitblinkers.
Ja, absoluut. En, weet je, wat ik net al zei, Europees is het niks. Maar ze worden gewoon, als het zo blijft, worden ze gewoon tweede Champions League volgend jaar. Ik bedoel,
dat is ook,
ja.
Dat is ook vaak het allerbelangrijkste.
Boeit
je ziet ook vaak dat Lazio in Europa ook niet zo heel serieus.
Ja, je hebt het meerdere keren gezien, hè?
Dus nee, dat vind ik wel. Competitie is vaak wel belangrijk.
Ja, je hebt het meerdere keren gezien. Bijvoorbeeld de laatste groepswedstrijd, de Europa League tegen Feyenoord, werd bijna iedereen gespaard. Want Roma was daarna de tegenstander. En daarna in de Conference League tegen AZ gingen ze natuurlijk uit. Maar dat was ook weer omdat er gespaard werd. Want er moest in de competitie gewonnen worden.
Je moet in de top 4 eindigen. Je moet Champions League halen. En nou, daar is Lazio wel. Zo lijkt het goed in geslaagd. Want ze hebben toch een aardige marge, zijn ze nu aan het bouwen.
Absoluut, ja, nee, absoluut. En het is wel knap wat ze daar aan het presteren zijn. En dat Europese verhaal, wat ik net al zei, dat interesseert ze denk ik niet meer. Dan gaan we naar de aanval. En dan beginnen we in Engeland. We gaan weer terug naar Engeland. En dan begint bij Crystal Palace met Michael Olise.
Ja, stomheidsverslag. Geslagen. Echt. Ja, ik vind Crystal Palace natuurlijk trainer ontslagen, hè?
Ja.
Patrick Vieira is ontslagen.
Ja.
Good old Roy Hodgson, weer overgenomen, hè? Altijd komt hij weer terug, hè? Weet je, de dikke advocaat van Engeland.
Ja.
Wel een beetje, want hij kent eigenlijk altijd terug. En hij was natuurlijk degene voor Vieira. Was natuurlijk de coach. En Vieira nam het over en nu Roy Hodgson weer terug. Ja, twee wedstrijden gespeeld, twee gewonnen. En hij doet het toch wel weer. En ja, natuurlijk, ze hebben echt prachtige voetballers, hoor. Ze hebben natuurlijk Eberize Eze op het middenveld, die ook afgelopen weekend weer goed was. Maar ze hebben ook deze Michael Olise, Engelse Fransman.
Ja.
Ja, geweldige speler. Technisch vermogen, snelheid. Als je ziet hoe hij 1-1 tegen verdedigers, hoe hij daar makkelijk langskomt en ze eigenlijk voor schut zet. Maar ook een geweldige trap in de benen. Goede voorzet in huis. Ja, als je dat kan combineren, je snelheid en techniek kan combineren met rust en ook gewoon met overzicht. Hij maakt het een ontzettend dreigende speler. En afgelopen weekend met 3 assists. Ja, de grote uitblinker bij Crystal Palace.
Ja, nee, inderdaad. 3 assists. De meeste kansen gecreëerd in de hele wedstrijd. 6 kansen gecreëerd.
Ja, hij had ook zelf kunnen scoren. De geweldige actie aan de rechterkant. Dat hij 2-3 man kwijt was. En hij schoot hem dan helaas over. Maar over het algemeen was hij de belangrijkste bron van de gevaar bij Crystal Palace. En ik vind hem eigenlijk altijd wel echt een geweldige voetballer. En, hij schoot ook een keer tegen Manchester United. En over het algemeen vind ik hem samen met Eze wel een van de, en Zaha natuurlijk, een van de belangrijkste en fijnste spelers van Crystal Palace.
Ja, absoluut. En dat was
toch mooi als je toch weer 6 punten uit 2 wedstrijden, dus Hodgson er is. Dus ook voor zelfvertrouwen heel belangrijk.
Ja, absoluut. En dan is Zaha er nog niet eens bij. Nee, die is natuurlijk geblesseerd.
Nee.
Dus kun je nagaan. En ja, voor
5-1 winnen, heb ik nog niet gezegd. 5-1 winnen bij Leeds United. Is een hele knappe prestatie. En ook wel zijn er belangrijk over. Want ja, ze hadden het gewoon heel lastig. En nu hebben ze toch wel wat ademen met 6 uit 2. En, hele knappe zege. Mede dankzij Olise.
Absoluut. Het wordt onderin in Engeland nog heel erg spannend. Want het is, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 ploegen binnen 3 punten van elkaar.
Ja.
Dus Dat wordt nog wat. Dan gaan we naar de tweede aanvaller. En ja, daar moest ik echt even op oefenen om zijn naam goed uit te spreken. dat is, dat moet ik echt even goed doen, dat is Abde El Azouli. El Azouli is voor mij aan elkaar.
Ja.
Ja.
Ben je van Barcelona?
Ja, verhuurd inderdaad, is die momenteel.
Ja. Ja, hij is gehuurd. Maar Barcelona kocht hem voor 2 miljoen volgens mij van de Hercules Alicante.
Klopt.
En hij is eigenlijk altijd een speler geweest die heel veel technisch vermogen heeft. Kan geweldig dribbelen. Alleen ja, daar bleef het vaak bij. Alleen als je ziet hoe hij zich ontwikkeld heeft bij Osasuna. Afgelopen weekend. 2 goals.
Ja.
Eerste wat geluk tot stand. Maar de tweede schiet hij echt, echt geweldig binnen. Ook weer de moeite waard om te kijken. Naar een geweldig doelpunt. Alleen hij is echt de dribbelkoning in La Liga. Hij is degene met de meeste dribbels.
Mm-hmm.
Ja, hij is echt een geweldig voetballer. Als je ziet hoe goed hij kan dribbelen. Als je dat dan inderdaad koppelt aan rendement. Dan kan hij uitgroeien tot een van de beste buitenspelers van de wereld. En hij is in ieder geval goed op weg. Omdat hij dat laat hij wel zien. Dat hij dus nu inderdaad bij Osasuna deze wedstrijd vooral. En dan moet hij dat doorzetten. Dat hij ontzettend dreigend is. Want hij is sowieso ontzettend dreigend. Want hij kan echt geweldig dribbelen. Alleen ja, als hij dus inderdaad ook doelpunten toevoegt. En ook assists gaat toevoegen aan zijn spel. Dan gaat hij bij Barcelona een belangrijke rol vervullen.
Ja, absoluut. En wat je zegt, die statistieken, die dribbles, dat valt natuurlijk het meeste op. De man met de meeste geslaagde dribbles, wat je al zei. In La Liga, het enige wat inderdaad nog niet helemaal meekomt, is dat rendement. Hij heeft 3 goals gemaakt, 2 assists gegeven in de competitie. Dat moet uiteindelijk natuurlijk wel hoger als je ook echt bij Barcelona wil slagen. Maar ik denk dat zo'n eerste verhuurperiode voor hem, dat het op dit moment gewoon prima verloopt. En het is natuurlijk altijd beter dan in Barcelona B een beetje meehobbelen in de lagere Spaanse divisies.
Ja, het verschil is natuurlijk ook hè, bij Osasuna. Het is natuurlijk een ander speler, want je ook heel veel ook moet meeverdedigen. Het is natuurlijk anders dan voor bij Barcelona. Alleen ja, het is wel goed ook voor zijn ontwikkeling dat hij bij Osasuna natuurlijk speelt. Ook als het gaat om het verdedigende gedeelte en tactisch gedeelte. Daarin groeit hij natuurlijk. Maar ook zeker in aanvallend opzicht wordt hij steeds beter en beter. Want het is echt een waanzinnige voetbal. Als je er gaat kijken. En dus echt, je met stomheid kan je. Zo'n waanzinnig goede voetballer is. Omdat hij echt in 1 tegen 1 met zijn dribbles ontzettend dreigend is. En dat is wel een speler om in de gaten te houden voor de toekomst. Deze Abde El Azouli.
Absoluut.
En ik ben heel benieuwd hoe hij dat de komende weken gaat brengen. En misschien komt hij wel vaker in het elftal terecht.
Ja, wie weet. En was natuurlijk ook al mee naar het WK, dus.
Ja.
Voor,
toen viel hij wel een keer echt heel slecht in, trouwens.
Ja, klopt.
Een keer viel hij in en vergat hij de bal mee te nemen met zijn dribbles. Ja. Dat zag er komisch uit. Maar nee, het is wel een speler om in de gaten te houden. Ook zeker omdat hij natuurlijk ook wel benieuwd of hij het ooit bij Barcelona gaat maken.
Ja.
Maar hij heeft wel bepaalde kwaliteiten die daar wel bij kunnen horen. En, dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat zijn.
Absoluut. Dat is wat je zegt. Eentje echt om in de gaten te houden. En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste speler van het elftal. En ook deze heeft een bijzondere achternaam. Nou, we spelen bij Villarreal, de Yellow Submarine. En dat is Samuel Chukwueze.
Ja. Ja. De beste speler van dit weekend die ik gezien heb. Echt. Ja, ik vind hem, hij valt me eigenlijk al maanden op. En hij heeft mij dit weekend heeft hij wel voor mij een bevestiging gegeven van dat hij echt. Dat echt een speler is die aankomende zomer echt een stap moet maken naar een topclub. Want het eerste doelpunt van hem. Hoe hij eerst naar alsof hij eerst een schijnbeweging maakt naar rechts. En dan uiteindelijk de bal links meeneemt en erin schiet. Hij stond tegenover Nacho Fernandez, die is nog steeds aan het zoeken. Die is nog steeds op het veld aan het zoeken waar Samuel Chukwueze staat. Want echt, ik heb dat stuk of 6, 7 keer terug bekijken. Gewoon de manier hoe hij dat bedenkt en doet. Santiago Bernabeu en ook nog afmaakt, is heel knap. En dat tweede doelpunt is eigenlijk à la Arjen Robben naar binnen toe komen en die bal in de verre hoeken in binnen schieten. Ja, twee goals maken in Bernabeu. In de vorm die hij heeft, want hij is zeker als je ook de statistieken bekijkt van hem in de laatste weken. Maar een absolute bloedvorm. En ja, ik heb wel echt spelers gekozen in de aanval. Die zijn eigenlijk allemaal buitenspelers die ik gekozen heb in de aanval. Maar het zijn wel allemaal spelers die snelheid hebben, technisch vermogen hebben. En deze Samuel Chukwueze heeft wel echt de rendement. Als je gaat kijken ten opzichte van bijvoorbeeld de Abde die dat nog wel moet toevoegen. Samuel Chukwueze heeft dat wel. Ja. En ja, daar gaan heel veel clubs aankomende zomer voor hem bieden. Want het is een talent. Hij was eigenlijk altijd al een talent. Alleen dat komt nu, begint dat steeds beter en beter te komen. En hij is dit seizoen, zeker de laatste weken, maanden, is hij echt on fire.
Absoluut, hij is pas 33. Nog. Ja, het rendement is heel goed. Hè? In 27 wedstrijden, 18 basisplaatsen. Betrokken bij 11 doelpunten. 6 zelf gemaakt, 5 assists gegeven. En hij heeft natuurlijk ook weer die statistieken met dribbles waar hij heel goed in is. En, zijn voorzetten zijn goed. Zijn expected goals zijn best hoog. Komen een beetje overeen met waar hij daadwerkelijk op staat. En hetzelfde geldt ook voor zijn assist. Dus hij inderdaad, dit is echt zo'n seizoen dat je gewoon gaat zien wat hij echt kan.
Ja. Ja, nee, zeker. En ja, deze prestatie leveren in Bernabeu. Is magisch. Want dat was echt magisch. En ik heb de laatste weken vooral heel erg. Eigenlijk iedere wedstrijd heel goed. Maar wat ik al zei, deze wedstrijd in Bernabeu was voor mij wel echt een bevestiging van, ja oké, hij is er. En hij gaat,
ja.
Hij gaat aankomen zomer een stap zetten naar een topclub.
En, ja, dat is inderdaad wel iets wat je kan en mag verwachten inderdaad. En,
zeker.
Er zullen er zat zijn die ook klaar voor hem staan. Die hem al veel langer in de gaten houden. Goed, daarmee hebben we ze alle 11 weer gehaald. Willen we natuurlijk iedereen weer. Iedereen heeft er natuurlijk weer helemaal afgeluisterd van begin tot einde. We willen iedereen natuurlijk wel heel erg bedanken voor het luisteren. En ja, tot de volgende weer.